Allereerst nog een aantal mededelingen, gemeente. Aanstaande dinsdagavond, 22 oktober, zal er weer Bijbelkring zijn. Die beginnen zal om 19:30. En de volgende mededeling is dat woensdag aanstaande, 23 oktober, er een bejaardenmiddag zal zijn. Die beginnen zal om 3:00. En degenen die vervoer nodig hebben, kunnen contact opnemen met de diakenen. Dat is aanstaande woensdag. Om 3:00 hopen we te beginnen. Door een vergissing is dat niet in het kerkblad gekomen. Aanstaande woensdag 3:00. En dan nog een herinnering aan het feit dat er vandaag een extra collecte zal zijn voor Roemenië. En volgende week een extra collecte voor de bouwkas. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 111, het tweede en het vijfde vers. Des Heeren werken zijn zeer groot en het vijfde. Het is trouw al wat Hij ooit beval. 111, vers 2 en 5. willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, het 25ste vers. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze morgen vinden in het boek Genesis, daarvan het 21ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. We noemen nu Genesis 21, de versen 1 tot en met 21, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 25ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Genesis 21. En de Heere bezocht Sara gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter gezetter tijd die hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam van zijn zoon die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaren oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zeide: God heeft mij een lachen gemaakt. Al die het hoort, zal met mij lachen. Voort zeide zij: wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd? Want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij, Abraham, gebaard had, spottende. En zij zeide tot Abraham: drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit. Want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen ter oorzake van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham: laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sara tot u zeggen zal, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Doch ik zal ook de zoon van deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En zij ging voort en dwaalde in de woestijn Berseba. Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. En zij ging en zette zich tegenover afgaande zo ver als die met de boog schieten, want zij zeide: dat ik het kind niet zie sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar: wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar des jongens stem gehoord, ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen dat zij een waterput zag. En zij ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen. En hij werd groot en woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen onze overdenking van het leven van Abraham, de vader van alle gelovigen, voortzetten. En de preek zal deze morgen gaan over het begin van hoofdstuk 21. Het woord van God lezen we dus in Genesis 21, de versen 1 tot en met 7. Genesis 21, de versen 1 tot en met 7. En de Heere bezocht Sara, gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara, gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, te gezette tijd die hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam van zijn zoon die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaar oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zeide: God heeft mij een lachen gemaakt. En al die het hoort zal met mij lachen. Voort zeide zij: wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Tot zover willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Groot en eeuwig God, wij buigen ons neer voor uw heilige majesteit aan het begin van deze dienst. En laat dat zo mogen zijn, Heere, dat wij neerbuigen voor u met ootmoed en ontzag in onze harten. Want gij zijt de God die spreekt, die regeert, die hoog in de hemelen woont en troont, en in wier handen dood en leven zijn. We zijn daar deze week zo aangrijpend getuige van geweest. Zo heel plotseling was er de tijding dat zuster Kattenstaart Marquardt door de dood aan haar familie en ook aan ons als gemeente ontviel. Heren, zo plotseling kwam haar einde, ongedacht voor ons en ook voor haarzelf. En nu dragen we de familie aan u op, die hier in de kerk is vanmorgen. Familie Marquardt, de familie Kattenstaart. Heren, u weet de verslagenheid en de vragen die er zijn. Zou u bij dat alles uw vertroostingen willen schenken? En zoals we het vanmorgen hopen te horen, dat u door de onmogelijkheden heen werkt. Zou u ook door onze onmogelijkheden heen en ondanks onze schuld uw troost en uw trouw willen doen blijken. Heren, troost de naaste familie en laten zij in deze verdrietige omstandigheden hun harten mogen opheffen tot u, de God des hemels. Wil u ook deze ernstige roepstem aan hen, ja aan ons allen, heilige heren. Het heeft de familie, maar ook ons als gemeente, de periode die voorbij is, aan roepstemmen niet ontbroken. En nu dit. Vorige week zondag was zuster Kattenstaart nog met ons onder de prediking van het woord. En op deze zondag is zij al begraven. Heren, laat ons dat zo tot ootmoed stemmen, dat het tot ons diepste innerlijk doordringt, dat wij broze, vergankelijke mensen zijn, van wie het leven maar een handbreed is. En bindt u het dan op ons hart, heren, dat we die grote Zoon, de geboren Koning, Jezus Christus, moeten leren kennen. Want alleen dan, alleen in Hem, zal het wel met ons zijn op reis naar de eeuwigheid. We smeken u, o grote ontfermer, wil u aan ons denken. Er is niet alleen rouw in deze familie. Er is ook verdriet bij de familie Herrewijn en de schoonmoeder van zuster Herrewijn en de grootmoeder van de kinderen overleed deze afgelopen week op hoge leeftijd. Wil u ook in dat verdriet en in dat gemis uw vertroostingen schenken. We dragen ook hen aan u op die ziek zijn. Er zijn vele zieken, ook ernstige zieken. En hen heel in het bijzonder willen we aan u de Heere aanbevelen, aan uw zorg, aan uw genade. Wees u dan met zuster van Loon. We zeggen uw naam dank, Heere, dat zij het naar omstandigheden redelijk mag maken. Maar u kent alle zorgen die er zijn, u weet de omstandigheden zo volmaakt dat niets voor u verborgen is. Wil u haar naar het lichaam gedenken, wil u geven dat er nog uitkomsten mogen komen. Maar bijzonder schenk haar uw genade, opdat ze het aan u over mag geven en alle dingen van u mag verwachten. We dragen ook broeder Arendsman aan u op, die aan het begin van deze week heel onverwachts in het ziekenhuis moest worden opgenomen met een vrij ernstige hersenbloeding. Heren, wil u hem nabij zijn. U hebt zijn leven willen sparen. Maar u weet ook de omstandigheden. Zou u hem nog weer op willen richten en de krachten terug willen geven? We bidden dat bijzonder voor hem, maar ook in het licht van de omstandigheden van zijn vrouw, die al zo lang niet meer kan gaan en staan waar zij wil. Heren, wil u hem beiden in deze weg van diepe beproeving voor uw rekening nemen. En wil u geven dat zij uw weg mogen zien en genade mogen ontvangen om de weg te gaan. Wil bovenal deze omstandigheden zegenen voor hun persoonlijke leven. We denken in deze ogenblikken ook aan onze bejaarde broeder Sprong, die ook aan het begin van deze week een lichte beroerte onderging en in de ziekenboeg ligt in het bejaardentehuis. Heren, wil u hem nog herstellen en hulp van boven schenken. En dan denken we ook aan zijn vrouw die ook al geruime tijd topt, wil u hen samen bij het klimmen van de jaren met alle lichamelijke moeite en zorgen en ook andere zorgen die er zijn gedenken. Hen krachten van boven geven, maar bijzonder ook, Heere, wil het licht van uw genade in rijke mate doen schijnen. We smeken u voor alle andere zieken. Wees u met zuster Westdijk, met zuster Verbiest. Wees u met Rinus Driessen. Heere, wil u hen allen in de ziekenhuizen of verpleegtehuizen gedenken en laat hun hoop en verwachting alleen van u de Heere mogen zijn. We bidden u, Heere, wil u bij alle beproevingen en moeiten, en ze zijn er ook onder ons op velerlei wijze, ons leren buigen voor u, maar wil ook die verwachting schenken, opdat wij wat ook ons levenspad mag kruisen, op u onze hoop mogen stellen, o Heere, ontferm u over ons allen. Er zijn ook zegeningen onder ons, en wij mogen bij alle verdriet en moeite de zegeningen niet vergeten, want u zegt het in uw woord, vergeet nooit één van zijn weldadigheden, vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. Heere, wees u met allen die vele zegeningen ontvangen hebben, laat het een wonder mogen zijn. Want wat onderscheidt ons van anderen die een moeilijke weg moeten gaan? En zou u ook de zegeningen zo willen gebruiken, dat het ons niet van u af mag drijven, maar dat het ons in de ootmoed en in de verwondering mag brengen, opdat wij als arme zondaren het alleen bij u leren zoeken, klein gemaakt, ootmoedig geworden onder de zegeningen die onverdiend uit uw hand komen. We willen dan heel in het bijzonder uw naam dankzeggen dat de familie Baan verblijd werd door de voorspoedige geboorte van een dochter. Heren, een wonder van u, altijd. Maar we mogen bijzonder toch uw naam erkennen dat u alles wel hebt willen maken. Met de moeder en met het kindje. We smeken u, wil u de dankbaarheid geven bij de ouders en in het gehele gezin. En zou u ook willen geven dat zuster Baan weer mag worden opgericht en krachten ontvangen mag. En dat dit jonge leven wat u aan dit gezin en aan deze ouders in het bijzonder toevertrouwde, kind mag zijn wat u de Heere leert zoeken. En wat u de Heere leert vrezen. Heere, wil werken, de opvoeding zegenen, uw woord zegenen. Wil dat zegenen niet alleen aan haar, maar aan de vele kinderen die tot onze gemeente mogen behoren. O God, wil u werken onder onze kinderen en onder onze jonge mensen. En laat uit kracht van uw verbondstrouw het mogen blijken dat u de levende God bent, die te midden van alle stormen en te midden van alle verzoekingen die er in onze tijd zo veelvuldig zijn, toch aan uw verbond wilt gedenken en ook op ons en onze kinderen wilt neerzien. Heren, aan onze kant is het onverdiend, maar wil u het doen uit enkel genade. Wees u met ons bijzonder in deze dienst. Help en sterk ons in de prediking van uw woord. Geef ons genade om het woord helder en duidelijk, schriftuurlijk en geestelijk te ontvouwen. En wil u ons allen oren en harten geven om te luisteren en te verstaan. En wil u het woord zegenen, Heere, in welke omstandigheden wij ook verkeren. Laat het een woord mogen zijn dat op de juiste tijd gesproken wordt. Een woord waarin voedsel ligt. Het zij ontdekkend voedsel, afbrekend voedsel, vertroostend of bemoedigend voedsel voor onze harten. We vragen dat niet omdat wij het zouden verdienen, maar we smeken het enkel uit genade om Jezus wil. Amen. We willen u eerst nog zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren uit Psalm 105, de versen 5 en 6. Psalm 105, de versen 5 en 6. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we het laatste vers van Psalm 30, het achtste vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. En wat er verder volgt, het is het achtste vers van Psalm 30. Geliefde gemeente, er wordt wel eens gezegd, een belofte, dat is rijk, maar het gaat om de vervulling van de belofte. Dat is dan wel een uitdrukking die uitgelegd moet worden. Want in zekere zin klopt die uitdrukking niet. Daar bedoel ik dan dit mee, dat wanneer je de Bijbel leest, heel duidelijk wordt dat nu de Bijbel afgesloten is, de belofte vervuld is. Al de beloften van God zijn in hem, ja en amen, zegt de apostel Paulus. En hoe spreekt hij bijvoorbeeld in de brief aan de Galaten niet over het feit dat de beloften in Christus vervuld zijn, in de volheid des tijds. Dus die belofte is vervuld. Is vervuld door de komst van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest. Maar met die uitdrukking wordt dan nog iets anders bedoeld. Namelijk dat die belofte die in Christus vervuld is, nu ook persoonlijk in ons leven toegepast moet worden. En uitgewerkt moet worden. En dat is waar. Die belofte moet door het geloof gekend en omhelst worden. Die belofte moet persoonlijk verwerkelijkt toegepast worden in het leven. En dat wordt ook wel eens genoemd een vervulling van de belofte. We zouden kunnen zeggen, dat is nu eigenlijk de persoonlijke kant, het persoonlijke aspect van de vervulling van die belofte. En dat is nodig. Vanmorgen willen we daar ook iets van zien. Als het erover gaat hoe God de belofte vervult in het leven van Abraham en Sara. En het thema voor de prediking van morgen is dan de vervulling van de belofte. Dan letten we op drie dingen. Allereerst op de geboorte van Isaac. In de tweede plaats op de gehoorzaamheid van Abraham. En in de derde plaats op de blijdschap van Sara. De vervulling van de belofte. Ten eerste de geboorte van Isaac. Ten tweede de gehoorzaamheid van Abraham. En ten derde de blijdschap van Sara. Als we zo oppervlakkig de Bijbel zouden lezen, dan lijkt het erop, gemeente, alsof de geschiedenis van Abraham zich eigenlijk in niets onderscheidt van de geschiedenis van elk mensenleven. Het gaat om geboren worden, trouwen, ten huwelijk geven en sterven. Dat zijn zo de vaste punten van het levensboek van ieder mens. Zo lezen we het ook al in het boek Genesis. En zo zien we het ook in de levensgeschiedenis van Abraham, de vader van alle gelovigen. Oppervlakkig bezien onderscheidt die geschiedenis zich daarom helemaal niets van de geschiedenis van een mensenleven vandaag. En toch is er een ontzaglijk verschil. Want Abrahams levensgeschiedenis wordt op een heel bijzondere wijze door de Heere geleid. U zou kunnen zeggen, dat wordt natuurlijk ieder mens zijn leven. Jazeker. Maar bij Abraham toch wel op een heel bijzondere wijze. Want bij Abraham gaat het bij geboren worden, trouwen en sterven, niet slechts om de geschiedenis van een gewoon leven, maar God heeft met dat alles zijn heel bijzondere bedoeling. En vooral wanneer aan Abraham en Sara een belofte gegeven wordt dat zij een kind zullen krijgen en dat uit dat kind een heel volk, ja koningen, geboren zullen worden, dan heeft dat diepe betekenis. dan heeft dat diepe betekenis vooral ook voor de hele heilsgeschiedenis. En vandaar dat het voor Abraham en Sara ook dubbel erg was, dat die belofte maar niet in vervulling ging. Dat gaf niet alleen maar pijn in hun beider hart, omdat zij de zegen van kinderen te krijgen moesten missen. Dat was er ook. Maar bovendien gaf dat nog allerlei geestelijke vragen. Zouden Gods beloftenissen immer hun vervulling missen, eindeloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht? Ze liepen ermee in de knoop dat de Heere aan de ene kant beloofd had een kind te zullen geven en een groot volk uit dat kind te zullen bouwen. En aan de andere kant, ja, die belofte ging maar niet in vervulling. En u weet dat er allerlei dingen aan vooraf gegaan zijn, voordat het eindelijk zover was. Dwaalwegen, verzoekingen. En ook, zoals we vorige week zondag overdachten, dat soms die belofte heel erg in de knel dreigde te komen, toen Sara door die koning Abimelech, door zijn helpers, door zijn soldaten weggevoerd werd en in de harem van de koning werd opgenomen. Maar door alle dwaalwegen van Abraham en Sarai heen, door alle beproevingen heen, houdt God toch zijn woord. En daarvan zijn we getuigen wanneer we dit hoofdstuk hebben opgeslagen. Want met nadruk wordt het hier gezegd dat de Heere aan Sara gedenkt. Staat er iets anders. De Heere bezoekt Sara. Nu kan dat woord bezoeken in de Bijbel twee betekenissen hebben. Je kunt het soms lezen in een ongunstige zin, dat de Heere de zonde bezoekt en dat de Heere de ongerechtigheid bezoekt, dat de Heere komt in zijn toorn. Dat is hier natuurlijk niet de bedoeling. Hier gaat het om het feit dat de Heere Sara bezoekt in zijn gunst. En dat leest u ook herhaaldelijk in de Bijbel. De Heere bezocht Sara in zijn gunst en in zijn ontferming. En wat doet de Heere dan? Wel, dan doet de Heere precies wat hij gesproken heeft. U moet er maar eens op letten dat dat in die eerste verse van dit hoofdstuk telkens weer benadrukt wordt. De Heere doet zoals hij het gezegd heeft. De Heere komt op de tijd die God gezegd had. Eén woord zouden we het samen kunnen vatten. De Heere houdt hier getrouw zijn woord. En zo is Isaac het kind van Gods belofte. Sara, ze raakt in verwachting, onder Gods bijzondere zorg. En al die tijd dat ze het kind verwacht, is er het uitzien, maar ook het besef. Dit is van de Heere geschied. En dan komt de tijd dat ze het kind ter wereld zal brengen. En dan ontvangt die hoge, hoogbejaarde Sara een kind uit Gods hand. De Bijbel maakt duidelijk dat Isaac het kind van het wonder is. Want voor Sara was het, natuurlijk gezien, niet meer mogelijk dat zij nog kinderen zou krijgen. Ze heeft het zelf in het verleden al gezegd, dat is onmogelijk geworden. Dat kan niet meer. Maar God werkt door menselijke onmogelijkheden heen. En door zijn zorg en zijn bijzondere leiding gebeurt toch wat hij gezegd heeft. In de Hebreeënbrief staat het zo. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En, luistert u goed, boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard. Overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. En daarom zijn ook van één, en luistert u opnieuw goed, en dat van een verstorvene, zo velen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontallijk ontelbaar is. Daar ziet u het, Sarah. Sarah was een vrouw voor wie het medisch gezien, natuurlijk gezien, niet meer mogelijk was een kind te krijgen. Een verstorvene wordt ze genoemd. En ze heeft boven de tijd van haar ouderdom gebaard. Een wonder van God. En zo is Isaac het kind van het wonder. En als Sarah straks dat kind, dat Gods geschenk in haar handen houdt. En als Abraham het straks zal besnijden. Dan hebben ze het kind als een bijzonder geschenk van de Heere in hun handen. Een godsgeschenk, een godswonder. U zult zeggen, ja, maar iedere geboorte, ieder kind is een godsgeschenk. Want kinderen zijn een erfdeel des Heeren, zegt de psalmdichter, en zo is het ook. Maar u begrijpt toch wel dat het hier gaat om een heel bijzonder kind. Om het kind van de belofte, om het kind waarin God heeft beloofd dat hij zijn belofte, de komst van de Messias en van het volk van de Messias, dat hij die belofte zal gaan vervullen. En dan zit er juist zoveel betekenis in. Dat dit kind van de belofte door de onmogelijkheden heen geboren wordt. Wat betekent dat? Wel, dat de Heere zijn raad volvoert. En daarbij gebruik maakt van mensen, Abraham, Isaac, Jacob, maar dat telkens weer blijkt dat God bij het volvoeren van zijn raad mensen niet nodig heeft, opdat geen vlees zou roemen voor God. De Heere laat telkens zien de komst van de Messias, want daar gaat het om bij de geboorte van Isaac en de geboorte van Jacob en al die anderen. En de komst van mijn koninkrijk, en daar gaat het ook om. En de komst van mijn kerk hier op aarde. Dat is niet het werk van mensen. Dat hebben mensen niet in handen. Dat is mijn soevereine werk, opdat geen vlees zou roemen voor de Heere. En dan mag u nog een stap verder gaan. Want niet alleen wordt hier duidelijk dat geen vlees zal roemen voor de Heere, maar ook wordt duidelijk dat dat kind, ja, met name die Isaac, dat werd geboren dwars door alle onmogelijkheden heen. En in Jesaja 51, de tekst is in deze serie preken al meer aangehaald, gebruikt de profeet onder de leiding van de Heilige Geest die geboorte van Isaac uit Sarah en Abraham om aan te duiden dat God nu altijd zo werkt. Zoals bij Abraham en Sarah door de onmogelijkheden heen God zijn belofte vervulde. Zo is het nog steeds voor allen die de Heere zoeken, zegt Jesaja, en die de gerechtigheid najagen. God wil troosten. God wil zijn belofte vervullen door de onmogelijkheden heen. En dat is iets waar al degenen die de Heere vrezen ook persoonlijk iets van leren. God vervult zijn belofte. Dwars door alle menselijke beletsels en hindernissen en onmogelijkheden heen. Wat zijn er niet een onmogelijkheden en een bezwaren en een hindernissen geweest. Die tijd die voorbij gegaan is bij Abraham en Sarah. Maar God zet al die hindernissen opzij. En zo is het ook in het leven van alle die de Heere vrezen. Bij onszelf gaan we ontdekken wie we zijn. En wat voor hindernissen er zijn wanneer we nadenken over Gods heiligheid en over zijn recht. Hoe wij schuldig staan aan de geboden van de Heere, ja, dan kunnen wij niet tot God komen, niet met hem verzoend worden, want die zonde, die maakt scheiding, die brengt een kloof teweeg tussen God en tussen ons. Hoe wordt die kloof ooit overbrugd? Hoe kom ik tot God bekeerd? Hoe zal ik met God verzoend worden? Dat is een vraag die gaat branden in het hart. Zoals dat was bij Luther. Hoe vind ik een genade God? Nou, als die vraag gaat branden en gaat dringen, en je ziet bij jezelf bergen van zonde, onmogelijkheden en schuld, hoe zal dat kunnen, een genade God? Oh, je leert zien dat het van ons uit onmogelijk is. Dat onze werken God niet kunnen veranderen. Dat onze plichtsvervulling Gods toorn niet kan stillen. Dat levensverbetering de bergen van schuld niet kan slechten. Onmogelijk, hulpeloos, verloren. Maar nu vervult God zijn belofte aan hulpeloze, verloren zondaren. Door de onmogelijkheden heen. En vandaar dat deze geschiedenis vol is met geestelijk onderwijs. En dat Jesaja 51 het ons heel duidelijk zegt. Hoort, gij die de Heere zoekt. Gij die de gerechtigheid najaagt. Aanschouwt Abraham, uw lieder vader. En Sarah die u gebaard heeft. Ik riep hem toen hij nog alleen was. En ik zegende hem en ik vermenigvuldigde hem. En dan wordt in dat verband gesproken over Abraham als een verstorvene. En Sarah als een droge bornput. Waar geen verwachting van was. Kijk, zo werkt de Heer. Door de onmogelijkheden heen. Opdat Abraham en Sarah en al de geestelijke kinderen van Abraham en Sarah zouden leren leven. Nee, niet uit menselijke krachten. Maar uit de genade van God. Ja, dat betekent wel dat het leven voor Abraham en Sarah een hele worsteling geweest is. We hebben daar al meermalen op gewezen. Want al die jaren door stelde de Heere de vervulling van die belofte maar uit. En werd die belofte beproefd en werd hun geloof beproefd. En we hebben gezien dat er momenten waren van ongeloof en twijfel. We herinneren ons nog dat toen de Heere het zelf aankondigde aan Sarah, dat over een jaar zij zal een zoon hebben, toen lachte ze in haar tent. En toen bestrafte de Heere haar. En zei, maar het zal gebeuren. Dat was de lach van het ongeloof. En zo is er niet alleen bij Sarah ongeloof geweest. En twijfel. En aanvechting. Het is er ook bij Abraham geweest. Maar dwars door al die twijfels en door dat ongeloof en door die dwaalwegen heen. Zijn ze toch werkzaam geweest met de belofte. En dat is iets wat we vanmorgen ook moeten onderstrepen. Want we hebben het zojuist aangehaald uit de brief aan de Hebreeën. Dat Sarah, die ook haar momenten gekend heeft van ongeloof en twijfel. Dat zij toch, toen bij de geboorte van Isaac, kracht ontvangen heeft om het kind ter wereld te brengen. Waarom? Omdat zij hem getrouw geacht heeft die het beloofd heeft. Er is het lachen van Sarah geweest, het ongeloof. Maar er is ook in al die maanden de beoefening geweest van het geloof. Het pleiten, het worstelen. Omdat ze hem getrouw geacht heeft die het beloofd heeft. Kennen wij in ons leven ook dat worstelen met het woord van de levende God? Ik vraag het eerst maar heel algemeen. aan iedereen die vanmorgen in de kerk zit of die meeluistert. Kennen wij het worstelen met het woord van de levende God? Met de belofte van God in wiens naam wij gedoopt zijn. Want weet u, een van de grootste gevaren, zeker in onze tijd waarin zoveel oppervlakkigheid de boventoon voert, is een van de ergste dingen die gebeurt, dat wij de woorden van God vergeten. En dat jij, mijn jongen of meisje, in de kerk vergeten zou dat je een gedoopt voorhoofd hebt. En dat gebeurt soms met name onder de prediking. Dat ondanks de prediking van het woord en ondanks de verbondsgeheimenissen die God aan ons heeft toevertrouwd, dat we doorleven en niet werkzaam zijn met de woorden van God en met de belofte van God. Toen zeg het eens uit je eigen leven. Als die muren van je slaapkamer zouden kunnen spreken, zouden ze dan kunnen zeggen dat daar een jongen en meisje in die kamer is, dat wel eens met de Heere worstelt, met het woord van de Heere worstelt en met de doop worstelt en met de bekering worstelt en met de nood van je ziel worstelt. Want dat zijn geen achterhaalde dingen. Dat zijn dingen die levensnoodzakelijk zijn. Voor jou, voor u, voor mij. Want het leven, het gaat zo heel snel voorbij. Zijn we van de week niet voor de zoveelste keer aan herinnerd? En wat dan? Als we altijd onder het woord vertoefden. En als we zoveel jaren lang het teken en zegel van het verbond van God gedragen hebben. En toch maar met het woord, onder het woord, voortleefden. Oppervlakkig, misschien wel wat godsdienstig. Maar zonder te worstelen met het woord. Zonder te smeken, Heere, pas die belofte die bij de doop al aan mij gegeven is, pas die toe in mijn hart. Wil u mijn hart verbreken? Wil u me een nieuw hart schenken? Want ik kan in het rijk van God niet komen, tenzij ik van nieuws geboren word. Heere, wil u dat doen? Wil u uw woord bevestigen in mijn hart en in mijn leven? Kennen we dat? Dat worstelen? En dat blijven worstelen tegen alle onmogelijkheden en tegen alle bezwaren van ons hart in. O, u zegt misschien, ja, maar je kan er zelf toch niks aan doen. Het is toch een werk van God. Gemeente, dat is op zichzelf waar. En daar wil ik geen streep van af hebben. Maar het is tegelijkertijd zo dat God roept. Dat God oproept. Dat de Heere aandringt. Zoek mijn aangezicht. Ken mij in al uw wegen. En dat wij altijd schuldig zullen staan. Als wij de roepstemmen van de Heere hebben gelaten voor wat ze waren. Kijk, Sara en Abraham worstelden. En alle geestelijke kinderen van Sara en Abraham leren worstelen. Ze gaan zien dat ze er zelf niets aan kunnen doen. Maar ze gaan de Heere nodig krijgen. En dan moet ik nog wat zeggen. Want ik heb nu heel in het algemeen gezegd. Worstelen wij, zoeken wij, worstelen wij met het woord en de belofte van de Heere. Maar er zit ook een boodschap in, heel in het bijzonder voor hen die iets van de Heere geleerd hebben. Gods kinderen. Die mogen leven bij het woord van God en bij de belofte van God. Er is misschien wel eens een belofte heel persoonlijk aan uw hart toegepast. En u zult het nooit vergeten, dat ogenblik dat de Heere tot u sprak. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Of dat hij als het ware in uw ziel zei, ik ben uw heil. Och, wat ging er toen veel kracht van de belofte uit. Wat mocht u het toen geloven. Maar staat u er ook na dat die belofte verder uitgewerkt wordt in uw leven? Dat de belofte verder doorwerkt in uw leven. Want het is een grote zegen als u door het geloof, al was het bevend, de belofte hebt mogen omhelzen. Maar die belofte, die wil de Heere steeds verder openleggen. Steeds verder ook in het leven van zijn kinderen in vervulling doen gaan. Hij wil zelf in die belofte meekomen en zichzelf openbaren. En zichzelf als het ware uitstallen aan het hart. Kijk, daar leest u ook iets van in de woorden van de tekst. De Heere bezocht Sara. Als God met de belofte door gaat werken. Als de Heere de belofte ook persoonlijk verder gaat vervullen, dan komt de Heere daar zelf in mee. Dan ontmoet de Heere in zijn belofte Abraham en Sara. En dan ontmoeten Abraham en Sara de Heere in de belofte. En dan komt er steeds meer die verborgen omgang met de Heere. Dan ontvangen ze steeds meer onderwijs van boven. Kijk, het is nodig dat de Heere zelf steeds weer in de belofte tot zijn volk komt. En zichzelf steeds meer gaat verklaren. Wanneer was de laatste ontmoeting met de Heere in uw leven? Wanneer was er het laatste goddelijk onderricht? Die verborgen omgang, kind van God. Want de belofte van de Heere ontvangen te hebben. En door het geloof omhelst te hebben. Dat is geen rustgrond in die zin dat het nu allemaal in orde is. Nee, die belofte wil juist drijven tot verdere beoefening van het geloof. En die belofte wil juist ook meer onderricht kwijt in de levens van Gods kinderen. Gods ontmoetingen vanuit het woord en vanuit de belofte. Ontmoetingen met de Heere Jezus Christus. Met zijn volbrachte werk. Ontmoetingen met de drie-enige God zelf. Ja, kijk, daar ging het ten diepste om. Bij Abraham en Sara. Toen zij Isaac kregen. Groot geschenk. Het kind van de belofte. Maar in dat kind zagen ze Gods trouw. Ontmoette de Heere hen zelf en mochten ze door het geloof op hem zien die hen bezocht in zijn grote genade. En wat gebeurt er dan? Wel, dan zijn Abraham en Sara blij, net zoals iedere vader en moeder blij zijn met de geboorte van een kind. Dat is zo toch de gewone gang van zaken niet? Er kunnen zorgen geweest zijn. Maar als het kind geboren is en alles mag goed zijn, ja, dan is er blijdschap. Maar tussen blijdschap en dankbaarheid is nog wel een verschil. En je ziet hier bij Abraham en bij Sara de echte dankbaarheid. Dat is niet alleen maar blijdschap, niet alleen maar klein worden onder de zegeningen. Maar het is ook dankbaarheid aan de Heere. En die zie je allereerst bij Abraham. Bij Abraham. Ik dacht dat wanneer er staat over Sara dat zij lachte, dat dat nu echt de blijdschap is. Van Abraham lees je helemaal niet dat hij blij is. Hij zal het misschien wel geweest zijn, maar het staat niet in de Bijbel, o niet? Het staat er heel nadrukkelijk dat Abraham oprecht dankbaar was. Want wat is oprechte dankbaarheid? Daar verstaan wel eens wat misverstanden over. Die dankbaarheid in de Heidelberger Catechismus, u weet wel dat derde stuk. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Wat is dat eigenlijk? Als de catechismus dat gaat uitleggen, is dat een blij gevoel? Is dat verheugd te zijn? Ja, wanneer je werkelijk de verlossing van Gods wegen ontvangen mag, dan is er ook blijdschap. En dat gaat niet buiten je gevoel om. Maar vergeet u het nooit, gemeente, echte schriftuurlijke geestelijke dankbaarheid is niet in de eerste plaats een blij gevoel. Al hoort het er wel bij. Het is in de eerste plaats gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Want wat staat er in de catechismus als het gaat over de dankbaarheid? Dan leest u die zondagen zo en dan gaat het over de goede werken. En dan gaat het over het wandelen in de wegen des Heren. En dan gaat het over de gehoorzaamheid aan de wet van de 10 geboden, de regel der dankbaarheid. Kijk, en dat is natuurlijk geen wettische verkrampte gehoorzaamheid aan de geboden. Nee, nee. Dat is een van harte vanuit de liefde doen van de geboden des Heren. Nou, dat ziet u bij Abraham. Als Abraham door de Heren gezegend wordt en hij dat kind van de belofte in zijn handen mag houden en daarin God mag ontmoeten, Gods zegen mag zien, God houdt getrouw zijn woord, daar mag hij op zinken. Dan leest u zo heel eenvoudig, en ik vind dat eigenlijk zo aangrijpend, dat Abraham gehoorzaam aan de geboden van de Heren Isaac een naam geeft. En dat gebeurt op de 8e dag, dat weet u. De 8e dag is de dag waarop de jongens besneden moeten worden in het oude Israël. En bij de besnijdenis ontvangen ze ook hun naam. U leest dat heel duidelijk in Lucas 2 bij de geschiedenis van de besnijdenis van de Heere Jezus. Toen hij besneden werd, ontving hij zijn naam, Jezus. En zo ook bij Isaac. Toen Isaac besneden werd, ontving hij zijn naam. Nou, Abraham gaf hem die naam, maar Abraham was niet vrij om een naam te kiezen. Dat zijn wij min of meer wel vandaag. Maar Abraham moest hem die naam geven op hoog bevel van 's Heeren mond, Isaac. Dat betekent zoveel als hij die lacht of hij die gelachen heeft. En dat was een herinnering aan die lach van het ongeloof in de tent van Abraham. Die naam moest Abraham aan zijn kind geven. En dan wordt naar het bevel van de Heere Isaac besneden. Op de 8e dag. Het bloed vloeide. Bij dat oud-testamentische sacrament wat gelijkenis vertoont met de doop van vandaag. En weet u wat daarin duidelijk wordt? Niet alleen Abrahams gehoorzaamheid, Abrahams bereidwilligheid om met liefde en lust te doen wat de Heere geboden had. Maar er wordt nog iets duidelijk. Dat kind van de belofte, Isaac, dat wonderlijk geschenk uit de hand van God. Dat is toch ook een zondig kind. Want de besnijdenis, we hebben daar uitvoerig bij stilgestaan, is allereerst een herinnering aan de zonde. Het is eigenlijk een reinigingsceremonie. Het wil zeggen dat het kind wat besneden wordt eigenlijk onrein is. En gereinigd moet worden. En bij die reinigingsceremonie vloeit bloed. Daar hebt u al een aantal diepe gedachten. Isaac, al is hij het kind van de belofte in heel bijzondere zin, is toch ook een kind van Adam. Hij is onrein. En dat, gemeente, is iets wat van al onze kinderen, ja, van onszelf ook geldt. Onrein. En wij kunnen in het rijk van God niet komen, tenzij we gereinigd worden. Maar hoe moet Isaac nu rein worden? Isaac kan zichzelf niet reinigen, net zo min als er enig mensenkind is die zichzelf reinigen kan. En ook de besnijdenis op zichzelf kan Isaac niet reinigen. Net zo min als de doop als ceremonie iemand reinigt. De besnijdenis wijst ergens heen. Net zo goed als de doop ergens heen wijst. Ze wijzen heen naar de grote zoon van Abraham en van Isaac en van Jacob, de Heere Jezus Christus. Hij is op deze wereld gekomen als een kind, heel bijzonder, een kind van het wonder. Nog veel dieper en veel meer een kind van het wonder als Isaac was. Want hij is geboren uit de maagd Maria. Hij is besneden. Heeft zich onderworpen aan die pijnlijke bloedige ceremonie. Hij is als volwassene aan het kruis genageld. Zijn bloed heeft gevloeid. Deze zoon van Abraham, Isaac en Jacob, de zoon van God, heeft door zijn bloed de mogelijkheden van reiniging aangebracht. Hij heeft de reiniging zelf bewerkt. En nu is er in het bloed van de Heere Jezus reiniging voor alle zonden. En zo wordt die besnijdenis van Isaac, die Abraham gehoorzaam aan het gebod van God verricht, een profetie, een heenwijzing naar het bloed van de Heere Jezus Christus. Abraham zegt in die besnijdenis, dat bloed is nodig. Want alleen door dat bloed kunnen mensen gereinigd worden. En het Nieuwe Testament openbaart het ten volle. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Zullen we niet vergeten, ouders, kinderen, wij zijn onrein. En wij hebben het bloed van Christus nodig. In de oude Joodse traditie, we weten natuurlijk niet of Abraham dat hier al gedaan heeft. Maar het is wel zo dat in de oude Joodse traditie bij de besnijdenis van de jongetjes op de 8e dag er gebeden werd. Waarom? Om de genade van God. En of God in deze kinderen wilde werken. En of God hun zonde wilde verzoenen. Bidden wij bij onze gedoopte kinderen om het bloed van Christus. Ouders, worstelt u met de Heere dat het bloed van de Heere Jezus Christus gesprengd mag worden op hun zielen. En gereinigd mogen worden van hun zonde. Want dat is de betekenis van de doop en van de besnijdenis. Ze moeten gereinigd worden. Want ze kunnen in het rijk van God niet komen tenzij ze door de reinigmakende kracht van het bloed van Christus gereinigd en behouden worden. Oh, ik denk dat iets van die geestesgesteldheid in het hart van Abraham geleefd moet hebben. Voor zover hij het verstond in die vroege dagen, dat hij de reinigende kracht van Gods genade ook voor Isaac heeft afgesmeekt. En wat ziet u dan straks in het leven van Isaac? dat Isaac eigenlijk van jonge jaren af aan wandelt in de vreze des Heren. Goed, later zijn er wel dingen in Isaacs leven die vragen oproepen. Maar Isaac wandelde toch van jonge jaren af in de vreze des Heren. Kwam dat omdat hij besneden was? Kwam dat omdat hij een Godvrezende vader had? Nee, dat kwam omdat God uit genade in het leven van Abraham en van Isaac wilde werken. Dat kwam vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus dat zou vloeien. Maar de Heere doet het wel op het gebed. En als deze vader uit liefde tot de God die hij hier ontmoet, in gehoorzaamheid aan de geboden en met een biddend hart zijn kind besnijdt en als het ware aan de Heere opdraagt, dan heeft de Heere dat willen zegenen. Lang heeft Abraham moeten wachten, 25 jaar. Want toen hij 75 jaar was, kreeg hij de eerste belofte dat hij tot een groot volk zou worden. Nu is hij 100. Veel strijd is er door hem heen gegaan. Maar nu mag hij het kind in zijn handen hebben, het wonder van God. En nu mag hij het kind het teken en zegel van het verbond van God zelf toedienen. Het zegel, dat zegt onze kinderen zijn onrein. Ze moeten gereinigd worden. Ze kunnen gereinigd worden. Want hij houdt getrouw zijn woord. Kijk, daaruit blijkt dus onder andere de dankbaarheid van Abraham. Hij doet wat de Heere bevolen had. Maar die dankbaarheid van Abraham, die vindt zijn verlengde, als ik dat zo mag zeggen, die sluit aan bij de blijdschap waar Sarah dan uiting aan geeft. En we mogen erbij zeggen, dat zal ook wel in het hart van Abraham geleefd hebben. Want deze beide bejaarde mensen zullen één geweest zijn op dit ogenblik in hun geloof en in hun blijdschap. En wat zegt Sarah dan? Merkwaardige woorden. Sarah zeide, God heeft mij een lachen gemaakt. Al wie het hoort, zal met mij lachen. Voort zeide zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sarah heeft zonen gezoogd, want ik heb een zoon gebaard in mijn ouderdom. Dat is bijna dichterlijke taal. In het Hebreeuws is het ook eigenlijk een gedicht. En iemand heeft eens gezegd, het is misschien wel het eerste gedicht dat van de lippen van een vrouw gekomen is. Wel, we laten dat maar voor wat het is. Maar in elk geval is het een gezang, een loflied. En Sarah zingt hier van de daden des Heren. Want u moet maar goed de nadruk leggen op de woorden zoals die hier staan. God heeft mij een lachen gemaakt. Simpeler gezegd, God heeft mij verblijd. Dit is van de Heren geschied. Kijk nu, Sarah door het geloof de vervulling van de belofte mag zien, ontdekt heeft dat God getrouw zijn woord houdt. En in die belofte God zelf mag ontmoeten als een waarmaker van zijn woord. Nu is haar hart vervuld met blijdschap. En dan is het heel merkwaardig dat ze die woorden lachen gebruikt. U begrijpt, dat hangt samen met de naam van Isaac, lachen. Maar nu spreekt ze anders over dat lachen dan een jaar geleden. Toen was het lachen de lach van het ongeloof. En toen had de Heere gezegd, daarom zal Isaac Isaac heten. Maar nu bij de vervulde belofte is het ongeloof verdwenen. Nu mag Sarah met heel haar hart en heel haar ziel rusten op de God van de belofte en op zijn trouw. En dat bandt de twijfels uit. Als je met heel je ziel mag rusten op de trouw van God. En nu is er een lachen in het geloof, een blijdschap van het geloof. Verheugd in God. naar waarde nooit te danken. En zo heeft die naam van Isaac iets dubbels. Het laat zien dat het volk van God lachen kan in ongeloof. En dat is een schande. Maar het laat zien dat God zijn volk ook verblijd doet zijn. Over zijn grote daden. Ziet u wat die naam van Isaac dus eigenlijk betekent? Ze laat zien dat Gods kinderen in zichzelf niet zijn. Dwalend schaap dat onbedachte herder heeft verloren. Maar dat God nu voor zijn volk alles is. God heeft mij doen lachen. Vreugde gegeven. En dan hebt u het al gezien, denk ik. Dan schrijft Sara alles toe aan de Heer. Echte blijdschap. Dat is het vervuld zijn met de Heer. Dat is het eindigen in God. Dat is het eindigen in het wonder, onverdiend door de onmogelijkheden heen. En het eindigen in God, dat betekent dat we Gods grote daden gaan roemen. Dat doet Sara hier. En later lees ik een andere lofzang van een dochter van Sara, Maria. Mijn ziel maakt groot de Heere. En nog weer later lees ik de lofzang van een zoon van Sara, de oude Simeon. Nu laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Nu hij de zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn bede. Allemaal mensen, Sara en Maria en Simeon en vele anderen, die de belofte lang hebben verwacht. Maar bij de vervulling in verwondering gingen zingen een lied. Een lied over de grote werken van God. Mag u ook wel eens zingen? Nee, ik vraag niet of u graag zingt. Dat is goed. Deden we het maar meer vandaag. Maar dat kan nog een zaak van persoonlijke voorkeur zijn. De een houdt er meer van dan de ander. Maar mag u wel eens zingen? Soms in stilte. Soms 's nachts. De lofzang is in stilheid tot u. Mag u wel eens zingen van harte. Omdat de genade van God uw hart vervult. Vanwege de werken des Heren. Zoals die oude godvrezende vrouw. Die in haar leven heel veel beproevingen had meegemaakt. Heel veel verdriet had gehad. En al jaren weduwe was. En toen de Heere zijn werk in haar leven ging bevestigen. En ze veel genade van de Heere ontving. Toen zei ze: als ik nou terugkijk over mijn lange leven, dan blijft er alleen maar over zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Barmhartig is de Heere en zeer genadig. Schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goede tierenheid. Dat is iets van die geestelijke blijdschap. Van dat lachen. Wat we ook bij Sara zien. En dat lachen. Dat tenslotte. Is altijd een lachen in verwondering. In verwondering waarbij je zelf niets bent. En de Heere alles is. Want dat is het voor Sara. Dat is het ook voor Abraham. Het wonder dat de Heere nu naar hen heeft omgezien. En dat de Heere duidelijk zijn woord heeft bevestigd en zijn trouw heeft betoond. Dat leert ons, gemeente, dat het nooit om ons is. Maar het leert ons tegelijkertijd dat de Heere de getrouwe is. En dat is tot grote troost. Van allen die iets van dat genadewerk in hun leven hebben mogen kennen. Want hij is de trouw, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Hij houdt getrouw zijn woord. Dat betekent dat wanneer we zonder God en zonder Christus leven, reden hebben om te beven. Want hij houdt ook zijn woord in zijn dreigingen en in zijn straffen. Dat betekent, als we zonder God en zonder Christus leven, dat we reden hebben om ons te haasten en ons te vlieden en te vlieden om ons levenswil, want de tijd is kort. Maar het betekent ook dat allen die de naam van de Heere vrezen, door alle verdriet, door alle smart heen, door alle strijd heen, toch ook blijdschap ontvangen. Een blijdschap die er hier door Gods genade zijn mag. Al wordt die blijdschap wel bestreden. En al zingt die blijdschap wel eens in. En al is het wel eens weg. Het is er toch. En die blijdschap zal er straks volkomen zijn. Als de Heere zelf zijn kerk eeuwig zal verblijden. En de belofte die hier in vervulling gingen, daar volledig tot op het laatste woord in vervulling zijn gegaan. Dan zal Gods kerk voorgoed zingen, ongestoord, ongebroken van zijn trouw, zijn roem, zijn onverwinbare krachten. Amen. Eindigen we nu met dankzegging en gebed. Heren, wanneer wij aan het einde van deze dienst tot u naderen, laat het dan mogen zijn in verwondering over dat wat u ook in het leven van Abraham en Sarah hebt willen doen. Door de onmogelijkheden heen hebt u hen verblijd en u hebt het nieuwe lied van de dankbaarheid op hun lippen gelegd. En het nieuwe leven van de gehoorzaamheid, u hebt het hen geleerd. Leer het ook ons, Heren, want wij moeten behouden worden, anders zullen we omkomen. Wij zijn onrein met onze kinderen en wij moeten gereinigd worden, anders zal het verkeerd gaan, eeuwig verkeerd. O God, werk in ons leven. Bind de ernst van deze dingen op onze ziel, opdat we niet meer voort kunnen leven, maar opdat we die grote zaligheid zoeken, die in de grote Zoon van u, de Heere Jezus Christus, te vinden is. O grote Koning, ontferm u over ons en over onze kinderen. Laat uw bloed op ons en onze kinderen gesprengd mogen zijn. En onze schuld voor u mogen bedekken. Heere, dat kan toch, omdat gij de getrouwe zijt. Om ons niet, maar doe het om uw naams, om Jezus wil. Wil ons ook vanmiddag vanavond weer bijeenbrengen. Wanneer wij vanavond over de vergeving van zonde hopen te spreken. Schenk ons dan licht in dat diepe, grote, wijde heilgeheim. Opdat wij zien mogen. Dat wij een hemelhoge schuld hebben. Maar ook dat er een zaligmaker is. Wiens werk oneindig is. Heere, dank voor alles wat u gaf, ook deze dag. En ga met ons als we elkaar verlaten. En breng ons vanavond weer hier. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 2, het zesde vers, is onze slotzang. Psalm 2, vers 6. Vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust de Zoon van ouds u toegezijd. Psalm 2, vers 6. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.